Het is vrijdag 19 januari. We bevinden ons in het hart van de Nederlandse beleggerswereld op Beursplein 5. De AEX staat op 783 punten en een beetje. En dit is de IEX Beleggerspodcast. Mijn naam is Pieter Kort. Ik ben hoofdcontent van IEX. En ik heb de eer om vandaag uw gastheer te mogen zijn. Gelukkig word ik daarbij geflankeerd door maar liefst twee beleggingsexperts. Aan mijn linkerhand zit Jean-Paul vanuit Heusden. Hij is de oprichter van Markets Are Everywhere en marktanalist voor eToro. En hij is overigens ook nog eens een oud collega van ons hier bij IEX. In de andere hoek hebben we een ander zwaar gewicht, namelijk senior analist Martin Krum van de IEX Beleggersdesk. De productie en regie worden zoals altijd verzorgd door IEX-redacteur Kim Bergsma. En waar gaan we het over hebben vandaag? Over veel. Just Eat Takeaway kwam deze week met cijfers. En die koers heeft alle hoeken van het bord gezien. Klaas Knot, de president van de Nederlandse Bank, zat deze week in Davos en kwam met een best wel uitgesproken waarschuwing voor beleggers. Die volgens hem veel te veel vooruit zijn gelopen op renteverlagingen, die er misschien wel helemaal niet of voorlopig in ieder geval niet gaan komen. We gaan het hebben over China, dat deze week met economische cijfers kwam. We gaan het hebben over Taiwan en met name chipbedrijf TSMC, dat ook met cijfers kwam. En dat had weer effect op onze eigen chipaandelen. Wat komt er nog verder nog langs? ASR komt langs, goud komt langs, kunstmatige intelligentie komt langs. En als de tijd het toelaat, gaan we natuurlijk ook nog proberen wat lezersvragen te beantwoorden. Dat is heel veel om te coveren binnen één podcast, dus laten we snel ter zake komen. Ik wil beginnen even met Klaas Knot. Ik zat van de week te kijken. Hij zat in Davos in een hele chique winterjas. En eigenlijk vond ik het toch opvallend hoe hij beleggers gewoon min of meer waarschuwt. Hij zegt, jullie zijn veel te ver vooruitgelopen op renteverlagingen en die gaan er echt voorlopig nog niet komen. Wat vind jij, Jean-Paul? Denk jij dat we inderdaad op een punt zijn dat we veel te ver vooruit zijn gelopen op die renteverlagingen?
Ja, ik kom bij Klaas Knot kom ik niet meer los van die opmerking die Edin Mujagic op een gegeven moment gemaakt heeft. Hij heeft gezegd van, kijk, het enige wat hij nog mag doen is het nieuwe pand van de Nederlandse Bank openen. En voor de rest wordt alles gewoon in Europa bepaald. Ik vind over het algemeen die centrale bankiers, ze zullen het goed bedoelen, maar die zijn altijd te laat. Dat zie je nu ook weer. Wat ze ook zeggen. Kijk, vorige keer was het in december Lagarde die zei van, wij hebben het helemaal niet gehad over renteverlagingen. Nou, niemand gelooft dat. Nu zit ze in Davos. Nu zegt zij zelf, nou, ik denk juni, maar we hebben het nog niet besproken. Ja, wat doet Klaas Knot er dan nog toe? Je ziet het aan de cijfers dat het allemaal niet zo snel gaat in de economie als dat je misschien zou verwachten. De markt is het daar niet mee eens. Die denken het gaat helemaal niet goed en die renteverlagingen die komen veel eerder.
Aan de andere kant kun je ook zeggen, als je naar de koersen van de afgelopen tijd kijkt, de markt is dit eigenlijk al aan het doen, toch? Aan het terugkomen een beetje van de euforie die we in december zagen.
Ja, daar kan ik nog wel even wat op zeggen, want eind vorig jaar de laatste speech die Powell heeft gegeven, die gaf alle voer voor, laten we zeggen, een optimistisch renteplaatje. En dat is nu verdwenen. En als je ook kijkt naar de laatste notulen van de Fed, daar bleek ook inderdaad niet uit. Laten we zeggen, dat was niet in lijn met de laatste speech van Powell. Dus ik denk ook dat het vuurbewust een beetje opgestookt is. Richting het eind van het jaar, om even een leuk jaarslot te hebben. Om dan vervolgens weer een stapje terug te doen. Dat is ook een spel, hè?
En daar zitten we nu dus in dat stapje terug.
Nou, kijk, we hebben natuurlijk vorig jaar gezegd van de markt loopt te ver vooruit op. Nou, daar hebben we nu inmiddels een correctie op gehad. Even reëel, de economie in de eurozone ligt gewoon op zijn gat, plat gezegd. En ik ga ervan uit dat de eerste renteverlaging in april komt.
Dan, dat is denk ik niet de verwachting die nu in de markt heerst. Of,
dat kan. Ja. Goed, ik heb mijn eigen mening.
Nou ja, als ik Knot zo zag, en hij was er best heel stellig in. Hij zegt van, kijk, die arbeidsmarkt is nog zo sterk in Europa. En die krapte is nog zo. Daar zien we eigenlijk helemaal geen enkele draai in komen. En zolang daar ook niet een teken van een draai is, gaan wij absoluut niks doen.
Nou, kijk, wat hij natuurlijk met name nu zegt en roept. Kijk, hij is natuurlijk een havik. We hebben natuurlijk ook een aantal centrale bankiers in Europa die zijn wat milder gestemd. Dat zijn natuurlijk met name de Zuid-Europese landen die liever wel wat ontspanning op het rentevlak zien. Wat Klaas Knot eigenlijk zegt is, we willen niet dat de lonen te snel omhoog gaan. Nee, dus dan komt het er uiteindelijk op neer. We hebben een berg inflatie gehad. Consument, burger, leven wat in. Want daar komt het dan op neer. En je zegt op een gegeven moment van we hebben, ik noem maar iets, 15% inflatie gehad. En je mag maximaal een loonstijging hebben van 10%. Effectief ga je er gewoon op achteruit. Dat is de boodschap die hij nu geeft. Ja, dat valt niet zo lekker, denk ik. Ik wil er niet op achteruit gaan in ieder geval. Ik denk dat dat voor de meeste mensen geldt.
Nee, en wat denk jij, Jean-Paul? Is het überhaupt belangrijk voor een belegger om een rentevisie te hebben? Moet je je daarmee bezighouden?
Nou, het is wel belangrijk om dat wel mee te nemen. Kijk, of het nou maart wordt, of het nou april wordt, of het nou juni wordt, dat maakt niet zo uit. Kijk, voor mij is het teken aan de wand. Vorige week, vrijdag, komt een bedrijf als Volkswagen opeens, wat mij betreft, redelijk ongevraagd met een presentatie over hoeveel herfinancieringen dat ze moeten doen. Nou, als je ziet hoeveel mensen daar werken, ruim meer dan 100.000. Ja, die auto's die krijgen ze ook minder de deur uit dan dat ze misschien hadden gehoopt. Ja, dan hoef je niet lang na te denken dat die economie op een gegeven moment wel wat hulp kan krijgen. Dus als je de rente niet verlaagt, ja, dan komt die ontslagrondes, die komen vanzelf. Er zit in Europa alleen wat meer een vertraging op dan in Amerika. Dat beeld zien we eigenlijk altijd wel. Maar dat die rente aan het einde van het jaar lager staat dan dat die nu staat, nou, dat lijkt me en belangrijk en dat lijkt me ook wel een done deal.
Ja, dan heb je het over de rente van de centrale bank uiteraard en niet de kapitaalmarktrente.
Zeker, dat is waar we het nu over hebben, ja.
Ook wel een dingetje. Er zit natuurlijk al aardig wat pijn in de markt. Hè. Dat zie je ook met name bij vastgoed, herfinanciering inderdaad. Bedrijven die enigszins kunnen, die zullen dat nog uitstellen. Het is natuurlijk nu niet het meest aantrekkelijke moment om de lening door te rollen. Maar goed, op enig moment moet dat natuurlijk wel gewoon gebeuren.
Waar geen pijn zit, is bij de chippers. Als ik even kijk naar de grootste stijgers van deze week, en dan staan weer gebroedelijk bovenaan ASMI en Besi. ASML doet het ook volgens mij vrij goed. Ja. Allemaal door TSMC van gisteren?
Ja, TSMC is wat mij betreft zeg maar de tweede die zo euforisch is na Nvidia. Wat we al, die Jensen Huang van Nvidia, die heeft gewoon nog steeds confetti in zijn haar, want die wordt overal uitgenodigd. Alle landen, alle zichzelf respecterende landen, die willen onafhankelijk zijn op het gebied van kunstmatige intelligentie. Dus hij mag overal komen en niet gewoon om voorlichting te geven, maar hij neemt gewoon zijn catalogus mee en alles wat hij maakt wordt gekocht. Ja, en dat zag je bij TSMC gisteren ook. Terwijl dat ze zeggen van joh, we kunnen gewoon de vraag niet aan en volgend jaar waarschijnlijk ook niet. Ja, daar worden beleggers enthousiast van. Die gaan dan zitten kijken, wie gaan er mee in de slipstream? Als TSMC de vraag niet aan kan, nieuwe fabrieken nodig heeft, ja, dan kunnen alle chipmachinemakers, die kunnen ook gewoon hun pak uit de kast halen.
Bedenken dat ook dat het, zeg maar, vorig jaar hadden we natuurlijk de AI-hype, waar met name Nvidia heel goed op ging. Dat blijft gewoon doorgaan. Dus.
Ja, ik heb lastig. Ik snap het. Het woord hype bij AI is wat mij betreft niet van toepassing. Want er zit gewoon echt wel productiviteitswinst aan te komen. Het zal wel moeten blijken bij wie, waar en wat. Maar inmiddels zie je toch wel dat je er toch wel enorme tijdwinst mee kan boeken. En ten tijde van een krappe arbeidsmarkt is het kijken wie dat kan toepassen, dat die ook gewoon met minder personeel toe kan.
Ja, want ik zag ook dat Goldman Sachs, die kwam deze week door met een koopadvies voor Besi. En dat was voor het eerst dat ze überhaupt een advies over dat aandeel gaven, wat mij wel een beetje verbaasde. Waar het volgens mij ook nog best aardig op ging. Ik weet niet, kan je daar een beetje meegaan?
Nou, ik weet niet, Martin, die adviezen van analisten, hoe kijk jij daarnaar?
Nou goed, we nemen het wel mee, want het is natuurlijk wel mede prijsbepalend voor aandelen uiteindelijk. Maar laten we zeggen dat analisten vaak nog wel eens achter de markt aanlopen en ook achter de koers aanschrijven. Ja. En wij proberen dat bij ons bij Premium vooral niet te doen. Want daar zit gewoon eigenlijk te weinig toegevoegde waarde in.
En het hoort niet zo te zijn, maar bij uitstek Goldman Sachs, dan kan ik er toch niks aan doen dat ik dan altijd denk van, goh, zou de corporate finance afdeling misschien daar een belang bij hebben? Ik weet het niet. Je had Deutsche had je laatst ook. Die hebben dan een afwaardering gedaan van Besi. Maar die hadden het koersdoel nog helemaal op een verkeerd niveau. Dan gingen ze het wel omhoog doen volgens mij. Of was het andersom? Ik weet het niet. Ja, je kan er niet zo heel veel mee. Bij Besi gaat het er gewoon om dat de packaging machines aan het einde van de keten, dat was altijd gewoon lage toegevoegde waarde. Dat kon je uitbesteden aan China. En als je onafhankelijk wil zijn, dan denk ik, ja, China heeft een marktaandeel van 38% in packaging. Dat wil je niet meer.
Dus zie je nu dat er dus ook packaging wordt meegenomen in die plannen voor nieuwe fabrieken. En daar moet blijken, Besi heeft vorig jaar nog niet de orders binnengekregen. Maar nu zal moeten blijken of dat dan nu zo wel begint te komen.
Ja, kijk, ik vind het wel grappig. Hè? Inderdaad, nu komt Goldman Sachs dan ineens met Besi. Analisten kosten ook geld, hè? Dus er zal ongetwijfeld wel iets van een zakelijk belang zijn. Maar als je kijkt hoe lang Amerika erover heeft gedaan om ASML te ontdekken, dan ben ik ook niet verbaasd.
Ja, ik zie nog steeds wel eens van die verhalen langskomen. Zeker. Van het aandeel wat niemand kent. Dat hebben wij voor u gevonden.
Ja, Amerika is wat dat betreft natuurlijk heel erg op zichzelf gericht. En dat is in de techhoek valt daar een case voor te maken. Alleen het is natuurlijk niet verstandig. En als jij nu nog komt met ASML, het aandeel wat niemand kent, ja, dan leef je wel in een bubbel, denk ik.
Bij Besi is mijn fantasie, die ik overigens niet zelf bedacht heb, maar waar ik wel graag in meega, dat komt van René Rijmaker, een techjournalist. Die heeft op een gegeven moment gezegd van Besi heeft een samenwerking met Applied Materials. Als dat nou aanslaat, misschien zouden zij ook wel een keer een bod willen doen. Is natuurlijk fantasie, is nergens op gebaseerd. Ik zie daar ook niet direct wat van langskomen, maar het is wel een aardige gedachte. Dat zou wel kunnen verklaren waarom dat aandeel er zo goed bij ligt.
Schakel ik even over naar een ander land dat op zichzelf gericht is. En dat is China. Dat kwam deze week met economische cijfers. 5,2%. Volgens mij netjes in de buurt van wat de target was, geloof ik. 5%, zoals altijd. Maar toch, er is heel veel onrust over China. En mensen maken zich ook wel serieus zorgen over China. En ik zag ook een macro-analyst afgelopen week die zei: als je China goed hebt dit jaar, dan heb je gewoon de wereldeconomie goed voorspeld. Vinden jullie dat ook?
Nou, niet helemaal. Maar China is inderdaad van niet te onderschatten belang, dat klopt. Alleen het is natuurlijk niet zo dat China ineens het middelpunt van de wereldeconomie is. Laten we het niet overdrijven.
Het is de ene grootste economie. Het is bijna de grootste.
Nee, de grootste is niet. Dat is Amerika nog steeds. En dat blijft voorlopig in mijn optiek ook zo. Het gaat daar gewoon inderdaad niet lekker. China is natuurlijk toch een beetje de werkplaats nog van de wereld. Ook daar zie je wel wat verschuivingen. Ze hebben in China wel wat problemen. En dat is met name de vastgoedcrisis. Die daar maar niet opgelost raakt. Hè. Je moet zo zien, veel Chinezen. Wij sparen veel Chinezen die kopen een tweede woning of een tweede appartement als pensioenvoorziening. Die woning is eigenlijk gewoon leeg, die worden niet verhuurd, die zijn gewoon puur leeg. Dat is gewoon het spaarpotje, zeg maar. Ja, een spaarpotje is op dit moment voor veel Chinezen een hoop minder waard dan dat het was in tijden dat ze dat appartement of huis aanschaften. Ja, dat gaat de bestedingen ook weer raken, dus ze hebben daar echt wel wat issues. Ook demografisch, de bevolking krimpt. Ja, dat is natuurlijk nooit goed. Daar hebben ze ook niet echt een oplossing voor. Dus China is ook voor ons van belang, maar laten we het niet overschatten.
Nee, wat is jouw mening over China, Jean-Paul? Is het überhaupt iets waar je in zou willen of moeten beleggen?
Nou, ik denk dat op dit moment China wat dat betreft de risé is van de beleggersmarkt. ik vind het al heel wat dat je er überhaupt over begint. Ik volg het graag. Ik vind het super interessant. Maar qua beleggen, als je gewoon kijkt naar bijvoorbeeld de afgelopen 12 maanden, zeg maar, dan is de S&P 500 zo'n 20% gestegen. En de Chinese internet aandelen, waar Alibaba en Tencent bij zitten, is geloof ik 28% omlaag. Nou, dan heb je antwoord. Het is gewoon uit de gratie. Kijk, waar de mensen die dan optimistisch willen zijn over China op dit moment op zitten te wachten. Na de financiële crisis. Toen hebben ze echt een mega injectie in de economie daar gedaan. Ik geloof van honderden miljarden. Ja, als dat gebeurt, ja, dan stappen mensen wel eroverheen dat het Chinees is, zeg maar. Maar beleggen in China is voor mij, je moet meebeleggen met de Chinese overheid. Ja, en als er bedrijven zijn die niet doen wat ze daar centraal geleid willen, ja, dan krijgen die het lastig. En als Xi Jinping bepaalt daar wie er rijk is en niet.
Ja, maar je hebt natuurlijk mensen en ik ken ze, die Prozis kopen. Omdat ja, het groeiverhaal is evident. En via Prozis beleg je in Tencent, groot Chinees techbedrijf. Als je de groeiprognose ziet, denk je van ja, dat is heel duidelijk. Waarom gaat het dan toch zo zo schreef. Is dat puur het politieke verhaal wat erachter zit?
Dat weegt natuurlijk wel zwaar. Kijk, we hebben, ik dacht 2 jaar geleden, in 2022, hebben wat grote techbedrijven, die hebben een telefoontje uit Beijing gehad met het vriendelijke verzoek, en dat even tussen quotes, om even een paar miljard over te maken. Zo is dat land ook. Hè? Ik bedoel, dat komt erop neer dat, stel dat Mark Rutte Shell belt van, jongen, we hebben nog een begrotingstekort van 1 miljard. Het verzoek van de regering is om even 1 miljardje over te maken. Ja, dat is natuurlijk, voor ons westerling is dat natuurlijk gewoon een achterlijke manier van denken. Daar is dat normaal. Hè? Dus de Chinese overheid heeft wat dat betreft een veel te dominante rol in het, nou ja, communistische /kapitalistische systeem wat ze daar hanteren. Ik ben altijd wat voorzichtiger door met westerse ogen daarnaar te kijken, want ik begrijp een aantal dingen niet. En als ik het niet begrijp, dan blijf ik liever weg. Ik wil niet zeggen dat China niet goedkoop is. We hebben daar eerder deze maand ook bij Premium wat aandacht aan besteed. De Chinese aandelenmarkt is ook echt spotgoedkoop, maar dat heeft wel een reden. En als ik even kijk naar, ga ik iets verder terug in de geschiedenis, de afgelopen 10 jaar... even een vergelijking gemaakt tussen de prestaties van de techfonds in Amerika en die van China. Amerika plus 509%, China min 11%. En dan zeg ik van, jongens, zolang ik geen signalen zie dat het een andere wedstrijd wordt, nieuwe spelregels, ga ik vanuit dat ook zo blijft. Dus er is nog geen gamechanger opgetreden wat mij betreft om ineens heel positief naar China te kijken. Zelfs is de waardering op dit moment gewoon dirt cheap, zoals dat heet.
Goed, we gaan even naar lokaal. Want deze week kregen wij een trading update van Just Eat Takeaway. En daar zaten heel veel mensen op te wachten. En volgens mij heeft inmiddels de koers inderdaad alle hoeken van, van de beursvloer gezien. Wat moeten we hiermee? Ik zag dat jij, Martin, een analyse had gemaakt waarin je het glas half vol noemde.
Ja, klopt.
Wat op zich positief is, maar leg eens uit.
Nou, Just Eat is natuurlijk een heel lastig verhaal. Ik ben toevallig gisteravond nog eventjes gaan terugkijken naar de afgelopen 3-4 jaar hoe dat gelopen is. Kijk, bankanalisten die hebben een ronkende rapport over Just Eat uitgegeven toen het aandeel rond de 100 stond en de koersdoelen lagen op 150, 160, 170 euro. Nou, even fast forward naar vandaag. Er staat, we ronden hem even af, staat dit met 14 euro op de borden. Dus die zakenbankiers, of die zakenanalisten, die hebben wel wat uit te leggen naar hun klanten. Daar zit op dit moment gewoon ontzettend veel pijn. Er is nog een procent of 10, 15 over van een paar jaar geleden. Dus de mindset is bijzonder negatief. Dat zag je ook weer met de trading update, die was op zich redelijk tot goed. Worden volgens de headlines, Gruppe blijft een blok aan de been, Gruppe is een probleemdossier. Dus dat geeft ook alweer aan hoe er gedacht wordt, hoe er naar zo'n aandeel gekeken wordt. En wat ik zie is dat het een bedrijf is wat, als ik even een woordgrapje mag maken, geleverd heeft. Ze hebben tot 3 keer toe de outlook opwaarts bijgesteld. Dat is wat je als belegger natuurlijk graag wilt horen. Ze hebben 2 keer een aandeel inkoopprogramma hebben ze afgekondigd. Dus wat mij betreft maken ze het uiteindelijk nu wel waar. Alleen de mindset is nog zo negatief dat dat onbelicht blijft. Dus ja, wat mij betreft is het glas half vol. Dit was maar een trading update. Hè, dus we hebben wat omzetcijfers gezien, maar nog geen resultaten. Dat komt pas eind volgende maand. Ik denk dat dit aandeel gewoon nog wat geduld vergt. Jitse Groen zal wat knopen moeten doorhakken. En misschien ook een klein charme-offensief moeten plegen richting bankanalysten. Met name Amerika.
Heb je ook enig idee waarom dat aandeel dan zo idioot heen en weer schiet in de week? Het sentiment is
in dit geval kan ik dat nog wel duiden. Afgelopen maandag kwam een Franse grootbank, Franse grote zakenbank, die kwam met een negatief sectorrapport. Daarin werden een aantal van dit soort fondsen werden eventjes afgeserveerd, waaronder Just Eat. Nou, dat had impact. Just Eat sloot die dag, ik meen, 7-8% lager. En gisteren kwam een Amerikaanse zakenbank en die zei van, jongens, die Fransen begrijpen er helemaal niets van. Je moet het aan de kopen. Dus gisteren schoot het weer omhoog. Dus de meningen zijn sterk verdeeld. Nou, dat mag.
En iedereen doet ook braaf wat de zakenbanken zeggen.
Ja, kijk, dat is aan ieder op zich. Ik denk dat dat niet verstandig is. Het geeft alleen wel aan dat de meningen sterk uiteenlopen. En met aandelen is het heel simpel. Je hebt een modelletje en het maakt ontzettend veel uit wat je in je model stopt. Wat voor uitkomst eruit komt. En de modellen zullen ongeveer gelijk zijn. Ja, ik denk dat Franse rapport met een Franse slag is gemaakt. Dus daar heb ik niet zoveel mee. Maar goed, die jongens hebben toch iets meer impact dan wij. Zo simpel is het ook.
Ja, Jean-Paul, hoe kijk jij naar zo'n aandeel als dit? Vindt u überhaupt interessant? Of,
Nou, ik vind het steeds interessanter worden. Ook omdat er gewoon zoveel beleggers zijn die het echt op de voet volgen. En dat maakt het al erg interessant. De economische stand van zaken is natuurlijk voor een bedrijf als Just Eat Takeaway niet heel fijn. Ja, met die hoge rente, consumenten die toch wat kritischer moeten zijn waar ze nou wel en niet geld aan uitgeven. Lonen, waarvan toch is gezegd we moeten de onderkant helpen, de minimumloon moet omhoog. Dat is allemaal niet in het voordeel. Dus als die renteverlaging er komt, dan kan dat sowieso wat meer lucht geven daar ook. Maar ik denk toch, hoe ik naar die sector kijk, is dat het toch uiteindelijk uit de fusies en overnames moet komen, zeg maar. Ik denk dat er een hoop beleggers opgelucht zouden zijn als Just Eat daadwerkelijk ertoe komt om zich weer te focussen op Europa, om het zo maar even te zeggen. Kijk, in de sector staat DoorDash op eenzame hoogte qua beurswaarde, zo rond de 40 miljard. Ja, dan heb je nog wat Aziatische partijen, Zomato en Grab. En dan kom je bij Delivery Hero, wat overigens een Prosus als groot aandeelhouder heeft. Zo rond de 6 miljard. En dan Just Eat op dit moment rond de 3 miljard.
Dat is om te huilen.
Ja. Al die eigenaren die zitten allemaal te kijken van het is niet precies wat ik eigenlijk wil. Maar hoe kan ik er nou wat een taart van bakken dat ik weer naar voren kan kijken? Ja, dat heeft inderdaad, zoals Martin zegt, wel tijd nodig. En dat maakt het wel heel interessant, zeker dit jaar, om het te volgen.
Ja, wat misschien nog interessant is. Allereerst is het zo dat met name in Europa de concurrentie die houdt zich niet aan de spelregels. Oftewel, die werkt met schijnzelfstandigen. Just Eat doet netjes zoals het hoort. Hè. Dus mensen die voor Just Eat werken zijn ook gewoon werknemers. De concurrentie doet dat niet. Op het moment dat de concurrentie dat ook zou doen, wat ze wel verplicht zijn, maar wat nog niet gehandhaafd wordt, blijkt ineens dat Just Eat toch wel erg goed presteert. En dat wordt vaak eventjes vergeten. De jongens die spelen een spel wat op de slim, die wachten gewoon eventjes net zolang totdat ze teruggefloten worden door een nationale overheid, voordat ze wat gaan doen. Dat is erg jammer. Wat Just Eat betreft zijn de cijfers feitelijk beter dan verwacht. Het bedrijf is vanaf dit jaar ook cashflow positief. Erg belangrijk. De tijd van cashburnen is voorbij. Nadeel is daarvan dat Jitse Groen ook niet zoveel haast meer heeft. Die staat niet met zijn rug tegen de muur. Dus die zal ook waarschijnlijk nog wel even volharden in zijn vraagprijs voor Grubhub, die naar verluid wat te hoog ligt.
We gaan zo verder met de IEX Beleggerspodcast. Maar eerst graag jullie aandacht voor de voordelen van een IEX abonnement. Zo ontvangt u als abonnee dagelijks tips, de beste analyses van onze experts en krijgt u toegang tot onze modelportefeuilles. Ga naar iex.nl/actie. Voor slechts €24,95 bent u 3 maanden abonnee. Voor beleggers die meer willen weten.
Beleggers die nu graag willen weten wat Martin echt van dit aandeel vindt, die moeten natuurlijk gewoon even zijn analyse op IEX lezen. Want je bent er uitgebreid op ingegaan op deze cijfers in jouw...
Ja, en er komt volgende maand als de definitieve cijfers komen, dan kom ik nog een keer met een waardebepaling. Hè. Dus wij kijken gewoon, laten we zeggen, met een neutrale blik naar het aandeel. Oftewel, we hebben in ieder geval zelf geen belang. Ik zit overigens wel long in het aandeel. Misschien ook nog wel even goed om te vermelden.
Helemaal goed. Wat er ook aankomt is de nieuwe IEX-expert die vandaag op de mat is gevallen bij mensen. Ook daarin gaat het over chips. Trouwens over een heel andere hoek van de chipmarkt. Interessant verhaal van onze analist Ivo Breukink. Wat ook wel interessant is daarin is een groot interview met de CFO van ASR. Ewout Hollegien. En het gaat uiteraard voor een groot deel over het Woekerpolis dossier. Vorig jaar was natuurlijk die uitspraak van de Hoge Raad, waardoor met name NN en ASR echt een enorme dreun kregen. Heeft dat bedrijf dat best wel goed opgepakt. Eigenlijk zijn ze nu weer terug op waar ze waren, daarboven zelfs. En het dossier is afgehandeld. Kop boven het artikel is: het boek kan dicht, met aanhalingstekens eromheen. Wat denken jullie? Heeft de ASR dit goed afgehandeld?
Wat mij betreft wel. Dit wil je ook niet dat langere tijd boven jouw bedrijf blijft hangen. Want zolang de schade niet bekend is, wordt er vaak een wat hoger schadebedrag ingeprijsd. Uit voorzichtigheid. En op het moment dat het schadebedrag eenmaal wel helder is, dan kan het gewoon verrekend worden en is het gewoon klaar. Dus dat hebben ze denk ik heel goed gedaan. En had ik eerlijk gezegd verwacht dat hij dat nog op de valreep van 2023, 2024 zou doen.
Die hebben dat vorige week aangekondigd.
Ja, die hebben dat vorige week gedaan. Ook daar viel het prijskaartje heel erg mee. Let wel even op, met name bij NN, dat 90% van de claimanten zullen er ook wel mee akkoord moeten gaan. Dat is nog wel even een vereiste. Maar ik verwacht dat dat geen probleem zal zijn.
Mooi. Een ander onderwerp wat volgens mij jouw groot interesse heeft, Martin, en ik denk Jean-Paul ook, is goud. goud is vorig jaar eindelijk weer eens door die 2000 dollar grens gegaan. Volgens mij stond het eind vorig jaar op een all-time high, inmiddels ietsje afgekomen. Maar het gaat goed met de goudprijs. Maar hoe is jouw visie daarop, Jean-Paul?
Ja, goud is een markt op zichzelf. Ik heb een hele tijd gezegd, goud zit eigenlijk in de wachtkamer vorig jaar. Wat bedoelen we daarmee? Zoals bekend, het betaalt natuurlijk geen dividend uit. Nou, op het moment dat dan al die rentestanden oplopen, obligaties wilt beter renderen, spaargeld rendeert, dan zijn er toch een hoop mensen die denken, nou ja, als ik nou moet kiezen tussen bij wijze van spreken Amerikaanse staatsobligaties of goud, laat ik dan dat rendement nemen. Dus goud moet het echt hebben van dat er gewoon meer conflicten zijn en dat het idee dat de BRICS-landen een eigen valuta zouden willen beginnen, wat ze al heel lang zeggen, wat allemaal niet zo makkelijk blijkt te zijn. Maar ja, bijvoorbeeld met die uitbreiding van de BRICS-landen per 1 januari... en zeker in een jaar dat nu Rusland daar de voorzitter is, ja, kan je verwachten dat er meer van dat soort verhalen de kop opsteken. Dat verklaart in ieder geval waarom dat de goudprijs op dit moment in ieder geval niet verder wegzakt. Maar het heeft echt nog wel een katalysator nodig om die doorbraak naar boven te hebben. Want je ziet elke keer als het nu zo de 2100 in dollars bereikt, dan zijn er toch weer een hoop mensen. Dat hoor je ook bij de goudhandelaren. Dat ze zeggen, ja, de prijs staat nu zo hoog, iedereen komt het weer aanbieden. Dus het moet echt uitbreken.
Ja, het blijft toch echt wel een soort van een speculatief instrument ook.
Nou, daar ben ik niet mee eens. Althans, je kunt met alles speculeren natuurlijk uiteindelijk. Alleen,
het is ook een beetje speculeren op, laten we zeggen. Hè? Sommige mensen speculeren op de ondergang van het financiële stelsel door goud te kopen.
Nou, het is inderdaad, het is een verzekering, dat klopt. Goud heeft natuurlijk door de eeuw heen zijn waarde bewezen. Het is wat mij betreft gewoon een stukje diversificatie en waardeopslag. Ik ga daar absoluut niet mee speculeren. Ik denk dat ook helemaal niet verstandig is. Zeg inderdaad van jongens, 5% van mijn vermogen steek ik in goud in direct of indirecte vorm. Ga daar inderdaad niet mee speculeren. En op het moment dat de goudprijs 5% omhoog gaat, dan je goud weer verkopen. Dat heeft niet zoveel zin. Ja, je moet dat echt zeggen van, dat zijn echt de plankleggers, zoals dat heet. Het moet niet vergeten worden dat sinds wij een conflict met Rusland hebben, de Russische deviezen zijn bevroren. Veel centrale banken wereldwijd hebben gezegd van jongens, wij willen onze onafhankelijkheid ook wat verder beschermen. En wij breiden wat uit in goud. Dus centrale banken opereren aan de koopkant bij goud. Dat is structureel in mijn optiek. Dat ligt ook een bodem onder de koers. De vraag is alleen eventjes, Wat is reële waarde voor goud? En dat is heel lastig te bepalen. Voor mezelf hanteer ik in ieder geval wat de kostprijs is om een ounce gold te mijnen. Dat ligt zo rond de $1,300-$1,400. Dat is voor mij betreft echt de ondergrens, zeg maar. Maar ik ga daar niet mee lopen speculeren.
Wat de gek ervoor geeft, heb ik ooit wel eens een analist horen zeggen over goud. Maar,
we hebben het over bitcoin, denk ik, maar
vloek in de kerk,
weer een andere discussie. Nee, zo zie ik dat niet. Nee.
Nee, maar de mensen die op zoek zijn naar koersbewegingen, kijk, jij bent er echt van overtuigd. Dat zijn veel mensen die zeggen, joh, het is een vast onderdeel van mijn portefeuille. Ja. Daarnaast zie je toch meer koersbewegingen op het moment dat er gewoon meer ruzie in de wereld is.
Ja.
Ja, als er, of zorgen over het financiële stelsel. Dat hebben we ook gezien een klein jaar geleden, toen er een aantal van die Amerikaanse banken ten onder ging. Dan zie je de goudprijs weer, hoor, omdat mensen zich zorgen maken over het financiële systeem. In die hoek zit het wel voor de mensen die wat minder het voor de lange termijn doen. En dat zijn naar ritjes.
Dat zijn de goldbugs, zeg maar.
Ja.
Ja, die gaan uit van het eind van de wereld. Ja, goed, dat heeft ook niet zoveel zin, denk ik. Dat is, in ieder geval zou ik niet in de wedstrijd zitten.
Dan gaan we nu naar de luistervragen. Ik heb een vraag van Andres en die zegt, en dat komt toch weer op China uit. Waarom zijn veel beleggers dan toch zo negatief over China? Ja, we hebben min of meer al beantwoord, hè, die vraag. Ik denk, je zou bijna moeten omdraaien. Waarom zijn beleggers nog zo positief over China?
Nou, je ziet in ieder geval dat buitenlandse investeerders in versnelde mate hun belangen in China afbouwen. Maar daar kun je net goed ook van zeggen, beleggers zijn ook opportunistisch. Op het moment dat het sentiment kantelt, kan het ook heel snel weer de andere kant op slaan.
Nou, er is natuurlijk ook een ander Chinees verhaal. En dat is het verhaal van de Chinese bedrijven. Ik krijg een andere vraag van Rini. En die zegt, wanneer verwachten jullie het aandeel BYD gaat stijgen en waarom? En BYD is die maker van elektrische auto's. Die gaat dit jaar Tesla voorbij als grootste producent
ja,
van...
Zeker.
Elektrische auto's in de wereld is gewoon een enorm succesverhaal. En ze heeft eigenlijk China natuurlijk wel meer enorme succesverhalen aan de bedrijvenkant. Bedrijven die gewoon de Amerikaanse techreuzen aan het benaderen zijn en misschien zelfs voorbijstreven. Is dat eigenlijk niet ook gewoon... Dat is natuurlijk een heel interessante markt, zo'n aandeel BYD.
Ja, ik heb daar net een hele uitgebreide video over opgenomen op mijn YouTube-kanaal. Het is wel grappig dat die vraag hier langskomt. Ja, er is niet echt een kort antwoord op, maar ze hebben het heel goed gedaan. Ze hebben heel veel auto's. Hè, dat is natuurlijk de headline, dat ze meer dan 3 miljoen auto's hebben verkocht. Als je dan een beetje gaat graven, dan zie je wel dat bijvoorbeeld, ik heb al cijfers van november, dat voor elke auto die ze verkocht hebben, er staan er ongeveer 2 nog te wachten op een eigenaar. Dus die hebben ze wel gemaakt, maar nog niet verkocht. En dat doemt wel weer een beetje het beeld op van de vastgoedcrisis, hè, waar ze meer huizen hebben dan dat de Chinezen zijn, hebben ze dadelijk ook meer auto's. Nou, dan hebben ze tegelijkertijd wel typisch Chinees flink geïnvesteerd. Dus ze hebben nu een BYD heeft een eerste eigen schip. Daar kunnen 7000 auto's, die zijn as we speak onderweg naar Vlissingen onder andere en Bremerhaven.
Maar ja, met een omweg of zoals alles schepen tegenwoordig?
Nou ja, ik denk dat die toch ook wel Kaap de Goede Hoop even
lijkt me verstandig pakken.
Want anders krijg je die boot ook niet meer verzekerd.
Nee.
Maar het is, ik zit elke maand naar de BOVAG-cijfers te kijken. Van hoe schiet het nu op met die Chinese auto's? Een jaar geleden was het een penetratiegraad van 3,1%. Nu zit het op 4,4%. Het neemt wel toe. Maar het zal moeten blijken in hoeverre die auto's in de smaak vallen. Op dit moment zit het denk ik nog een beetje in de hoek. Dat er heel veel mensen zeggen, ah, je wilt toch niet gezien worden met een Chinese auto. Maar ja, ze zijn kwalitatief ontzettend goed. Daar ligt het niet aan. Dus ja, misschien als mensen op een gegeven moment budgetkeuzes moeten maken. Ze hebben heel veel goedkopere auto's. Hangt natuurlijk ook veel af van de politiek, de invoerrechten. Maar lang verhaal kort, er zit heel veel om zo'n bedrijf heen, waardoor beleggers denken, laat ik er nog niet instappen, want ik weet niet zeker of als zij winst maken, wat ze tegenwoordig wel fors doen, of dat ook bij mij terechtkomt.
Nee, dus als belegging zeker nog geen no-brainer, zullen we maar zeggen.
Geen no-brainer, wel super interessant, omdat de bruto winstmarge inmiddels hoger is dan Tesla. Dat vinden echte Tesla-fans nooit leuk om te horen, maar dat was de laatste keer wel zo. En dat maakt het dus ook super interessant bij de komende kwartaalcijfers, om te kijken hoe zich dat verder ontwikkelt.
Ja, dan kom ik toch nog een keer op die vervelende Chinese overheid terug. Die heeft een aantal jaren geleden vol ingezet op elektrische auto's. En die heeft medio vorig jaar eens geroepen, er zijn te veel EV-producenten. Dus ja, daar gaan we weer. Ik vind dat ook een beetje tricky. Kijk, wij volgen Tesla inderdaad wel. Kijk, uiteraard ook met een schuinoog dan naar BYD, omdat het natuurlijk toch een serieuze concurrent is. Ik ga mijn vingers in ieder geval niet branden aan het Chinese aandeel. Maar petje af, ze zijn inderdaad Tesla wel voorbijgestreefd. Ja, in ieder geval qua productieaantallen.
Ja, en lef hebben ze wel. Want ze willen natuurlijk nu in Europa veel meer verkopen. Dus het werd vorige week bekend. Ze zijn nu sponsor geworden van het EK voetbal.
Kijk eens aan.
En waar is dat dit jaar?
Duitsland toch?
In Duitsland. Dus de vorige keer in 2020
het hol van de
deed
leeuw.
Volkswagen
ja.
het.
Ja.
En nu in het hol van de leeuw zijn zij de e-mobility partner. Nou ja, ze zijn niet vies van een beetje rugging.
Nee. Nou, heb je ook een vraag? Dan kan je die altijd stellen voor de volgende podcast via ons Spotify of anders via ons Instagram kanaal. Of gewoon in de reacties op het podcastartikel van vandaag. Dan komt het ook altijd wel bij ons terecht. Blikken we nog heel eventjes vooruit op de volgende week. Volgens mij gaat dan het cijferseizoen terecht wel een serieus een beetje van start. Waar kijken jullie naar uit?
Vooral de Outlook. Daar ben ik heel benieuwd naar. Want dat is, 2023 zit er gewoon op. Ik verwacht daar geen grote verrassing meer.
Bij alle bedrijven plus kijk je uit naar de Outlook eigenlijk. Ja.
Ja, uiteindelijk wel. Nou, laat ik het dan anders zeggen. Ik ben benieuwd hoe concreet bedrijven durven te worden over dit jaar. Dat kon nog wel eens een dingetje worden, denk ik. Ik denk dat een hoop bedrijven toch wat zich wat voorzichtig zullen uitlaten over de verwachtingen voor dit jaar. Maar we gaan het zien.
Heb jij er voor bepaalde dingen de wekker gezet volgende week?
Ja, volgende week wordt echt een topweek. Dus het is, er zijn heel veel Champions League clubs die doorkomen. Dus we hebben Netflix, we hebben Tesla, we hebben ASML, LVMH is interessant. Intel met die turnaround ben ik heel benieuwd naar. Ja, en dan is het altijd leuk om dan ook nog wat ontspanning tussendoor te hebben. Dan hebben we op dinsdag ook nog een ingelaste vergadering van Plug Power.
Oh,
dus, nou ja, dat is...
groot in waterstof, toch?
Of, ja, ja. Groot in waterstof, de eeuwige belofte.
Arm in waterstof.
Eeuwige belofte, maar het is als je daar induikt... Ik zal daar volgende week ook wel wat over schrijven. Maar het is de bedrijf bestaat zo'n 26 jaar. Hebben nog nooit winst gemaakt. Is in 2021 helemaal meegegaan op de hype van alternatieve
Zeker.
Energie. Maar dat is al de derde keer in de geschiedenis dat het gebeurt.
Ja.
En dat ook nog een keertje inclusief met een topman die echt op de ultieme top... gewoon 75% van zijn aandelen heeft weggedaan. En dat mag allemaal.
Goeie timing.
Dus ik ga daar nog even met wat popcorn en bier volgende week dinsdag naar kijken.
Dat is meer tegen spanning eigenlijk. Ja. Ja. Oké, nou, dank jullie wel Martin en Jean-Paul... voor jullie deskundige commentaar op alles wat er deze week te beleven was. En ik dank u allemaal voor het luisteren naar deze podcast. Veel succes op de beurs en tot volgende week.